Hemel, dank u, Heere, dat wij mogen leren luisteren naar uw woord. Uw woord, Heere, die ons geestelijk voedsel wil geven. Ons, uw woord, die ons recht naar u, Heere, en die ons weggaat. Dank, Heere, dat u ieders gebruikt, Heere, om te spreken over David en Goliath. Heere, wat gij heeft gedaan. Een jonge man heeft durven vechten tegen zo'n reus. Gebruik ieders, Heere, om te spreken tot onze harten. Als een instrument in uw handen.
Ja, goedemorgen allemaal. We hebben dan allemaal al geleerd deze morgen met Gilbert hoe dat we moeten roeien. We hebben al geleerd in het Armeens te zingen. En nu gaan we iets leren uit Gods woord. Wat we moeten doen wanneer we geïntimideerd worden of wanneer we getart worden. Wanneer we schrik aangejaagd worden of wanneer we uitgedaagd worden. En dat heeft al altijd bestaan, dat het ene volk het andere intimideerde of uitdaagde. Denk maar aan het volk Israël, de Filistijnen hier, de Amalekieten. En ook individuen. De ene individu die de andere uitdaagt en schrik aanjaagt. Dat heeft ook altijd al bestaan. En meestal is het zo dat geïntimideerde personen meestal ook zachtaardige personen zijn. En zo weet de ander ook zijn doel te bereiken. Het is like precies of dat hij ze uitzoekt. Maar de geïntimideerde persoon, die ziet er vanaf. Die lijdt daaronder. Ze voelen zich diep ongelukkig. Tenzij ze de controle over dat intimideren doorbreken. En in de Bijbel lezen we veel voorbeelden van personen en volkeren die geïntimideerd worden. En de geschiedenis die we deze morgen zullen behandelen gaat over Goliath en David. De reus Goliath, die geheel Israël intimideerde en ook controleerde. Inclusief zelfs de koning, koning Saul. En in deze geschiedenis die we nu gaan lezen, zien we hoe die reus zijn macht uitoefent. Maar ook hoe deze wordt overwonnen. We gaan lezen nu uit 1 Samuel 17 vanaf vers 21. De Israëlieten en de Filistijnen stelden zich op, slagorde tegenover slagorde. Toen liet David zijn bagage achter onder de hoede van de bewaker van de tros en liep haastig naar de slagorde. Daar aangekomen vroeg hij zijn broeders naar hun welstand, terwijl hij met hen sprak, zie daar kwam de kampvechter. Hij heette Goliath, de Filistijn uit Gat, uit de slagorde der Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden als altijd en David hoorde ze. Toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht en vreesden zeer. De Israëlieten zeiden tot elkander, hebt gij deze man wel gezien die daar aankomt? Ja, hij komt om Israël te tarten. Wie hem verslaat, die zal de koning grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter geven en zijn familie vrijstellen van lasten in Israël. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die de Filistijn daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt? Wie toch is deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorden van de levende God tart? En het volk gaf hem hetzelfde antwoord, aldus zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn oudste broeder, David met de mannen hoorde spreken, werd hij toornig op hem en hij zeide, waarom zijt gij eigenlijk gekomen? En bij wie hebt gij die paar schapen daarginds in de woestijn achtergelaten? Ik ken uw overmoed en de boosheid van uw hart. Gij zijt gekomen om de strijd te zien. Maar David zeide, wat heb ik nu weer misdaan? Het was maar een vraag. Daarop wendde hij zich van hem af naar een ander en stelde dezelfde vraag en het volk gaf hem hetzelfde antwoord als de eerste keer. De woorden die David gesproken had, werden opgemerkt en men bracht ze aan Saul over. En deze liet hem halen. En David zeide tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. David echter zeide tot Saul, uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde hem uit zijn muil. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, omdat hij de slagorden van de levende God getart heeft. Ook zeide David, de Heer die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zeide tot David, ga, en de Heere zal met u zijn. Toen kleedde Saul David in zijn wapenrok, zette hem een koperen helm op het hoofd en deed hem een panzer aan. En David gordde zijn zwaard aan over zijn wapenrok. En hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit beproefd. Toen zei David tot Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Daarop ontdeed David zich ervan, nam zijn staf in de hand, zocht zich 5 gladde stenen uit het beekbedding en deed ze in de herderstas, die hij bij zich had, in de tas voor de slingerstenen. Maar zijn slinger hield hij in de hand. Zo naderde hij de Filistijn. De Filistijn kwam al dichter bij David. Voor hem uit ging de schilddrager. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong was, rossig, schoon van gestalte. De Filistijn zeide tot David, ben ik een hond dat gij mij in de stok op mij afkomt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Ook zeide de Filistijn tot David, kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven. Maar David zeide tot de Filistijn, gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heer der Heerscharen, de God der slagorden van Israël die gij getart heeft. Deze dag zal de Heer u in mijn macht overleveren, en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden. Op deze dag zal ik de lijken van het leger der Filistijnen aan het gevogelte des hemels en aan het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde weten dat Israël in God geeft, en deze gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer, want de strijd is des Heeren en hij geeft u in onze macht. Tot daar. Ik daag u uit. Dat waren de woorden die Goliath sprak. Ik daag u uit. Hij sprak dat uit tegen David en ook tegen het leger van Israël. Juist op het moment dat David het legerkamp binnenkwam. En er was niemand die daarop reageerde. Niemand. Integendeel, ze waren allemaal bevreesd van die reus. Want die reus, hij had een groot machtsvertoon. zijn lengte. En zijn stem was een bulderende stem. Maar David, hij was daar niet van bevreesd. Hij zei, ik ga die Filistijn bestrijden. Iedereen rond hem begon zich er ook mee te bemoeien. En wat ga jij doen? Die reus doden. Weet je wel, David, weet je wel dat heel Israël dat durft dan niet. Maar Davids antwoord was, het is niet omdat heel Israël dat niet durft, dat ik dat niet durf. Ik ga hem doden. En toen de eenvoudige schaapherder David voor koning Saul stond, herhaalde hij dat hij Goliath zou verslaan. Want hij zei, de Heere die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. Goliath, een reus van 3,25 meter heb ik ergens gelezen, hij controleerde Israël. En met zijn bulderende stem terroriseerde hij de koning Saul en ook heel Israël. En hij riep, ik tart heden, ik dag u uit, de slagorden van Israël. Geef mij een man, dat wij samen strijden. Wie durft er? En iedere keer, als Saul en Israël deze woorden hoorden, werden zij verschrikt en zij vreesden zeer. Zij waren doodsbang. En toen nog, die reus kwam dan nog een keer, iedere dag terug, 40 dagen aan een stuk, 's morgens, 's avonds. En hij sprak grove woorden tegen de God van Israël. En zo op die manier terroriseerde hij het volk. Hij had Israël volledig onder zijn controle. Je kunt Goliath feitelijk vergelijken met onze vijand ook. Is dat ook niet wat onze vijand, de duivel, ook wil? Mensen controleren en ze onder zijn macht te houden. En wanneer je daaraan toegeeft, en wanneer je doet wat hij je zegt, dan ben je zonder eigen wil. En dan leef je met vrees, met angst. En als je met angst leeft, dan kun je niks doen. Want dan ben je verlamd om iets te doen. En Goliath, hij schreeuwde, kom op, durven jullie niet? Hij daagde hen uit. En hij zei, jullie kunnen niets, jullie hebben niets en jullie zijn niks. En Saul, de koning, die was bedeesd. En wat zei die? Ja, wij kunnen niets, wij hebben niets en we zijn niets. En dan heel het volk Israël zei ook wat hun koning hen voor zei. Wij kunnen niets, wij hebben niets en we zijn niets. Goliath was sluw. En met sluwheid manipuleerde hij. En met groot machtsvertoon intimideerde hij. Hij joeg hen schrik aan. En men boog het hoofd voor hem. In feite, in plaats van Saul, regeerde hij. En uiteindelijk zouden dan ook allen ook zijn slaven worden. Ik regeer, zei hij, en u buigt. En u doet wat ik u zeg. En Goliath zei, doe dit. En ze deden het. Kom hier. En ze kwamen. Israël was door hem zwak gemaakt. En de Israëlieten voelden zich dan ook diep ongelukkig. Maar David, nee, hij liet zich niet intimideren. Maar toen hij dit weigerde, begon iedereen in het legerkamp ook tegen hem te reclameren. Zelfs zijn oudste broer zou niet verwachten van je broer, normaal verwacht je van je broer dat hij u steunt. Maar hij had ook alleen maar kritiek op David. Wat doet u hier, zei hij. Wat bent u hoogmoedig? Je moest veilig bij uw schapen zijn. Heb jij uw schapen daar alleen achtergelaten? En David antwoordde hem: ik hoorde Goliath schreeuwen. Waarom doen jullie daar niets aan? Maar dat antwoord hoorde zijn broer niet graag. Hij was een groot man waar iedereen naar hem opkeek. En nu komt dat klein broertje David zeggen, waar iedereen daar ook bij stond: waarom doet je niets aan deze situatie? Maar Eliab, zijn broer, wist dat David de Heere vreesde en voor geen vijand ook bang was. Van hij herinnerde zich nog eens wanneer David eens thuis kwam met een dode leeuw en een andere keer met een dode beer. En Eliab dacht: ik moet David hier zo snel mogelijk zien weg te krijgen. En hij spuwde al zijn kritiek op hem. Broertje, u bent wel bijzonder hoogmoedig dat u dat aandurft. En zo zijt gij ook altijd al geweest. Wat een overmoed hebt gij. Maar David, hij liet zich niet doen door de woorden van zijn broer. Zijn broer intimideerde nu hem. Waarom liet hij zich niet doen? God was met hem. En David verlangde verlost te worden van Goliath. Hij zei: ik vermag alle dingen in hem die mij de kracht zal geven. Maar ja, hoe werd hij nu verslagen, die Goliath, die reus? Dat gebeurde zeker niet door koning Saul. Saul was zeer zwak in zijn leiderschap. Saul was al zwak, maar de reus maakte hem nog zwakker. En dan ook vervolgens ook heel het volk Israël. Saul zei: Goliath is te sterk. En ik doe niets. Hij is veel te sterk. En heel het volk sprak ook dan ook zo. Ja, zwak leiderschap maakt een heel volk zwak. Als je dat leest in de Bijbel, onder Sauls regering waren er ook geen helden. Die kwamen onder David, omdat deze het goede voorbeeld gaf. Saul, die het volk naar de overwinning moest leiden, kon dan alleen maar bevreesd zeggen: hij is te sterk voor ons, we gaan daar niet aan beginnen. Maar God had nochtans gezegd: niemand kan tegen u stand houden. En door dit zwakke leiderschap miste het hele volk de kracht van God. Want ook gans het volk was bevreesd. Goliath verpletterde het volk met zijn woorden. We zien aan Saul hoe mensen onder hun juk komen. Maar David toont ons hoe mensen ervan verlost kunnen worden. En voor ons, we weten het allemaal, we hebben het gevierd deze morgen. Voor ons is Jezus gekomen om ons van het juk van de vijand te verlossen. David werd nu geroepen bij koning Saul. En tegen koning Saul zei David juist hetzelfde als tegen de soldaten in het legerkamp: waarom doet niemand hier er iets aan, koning, om Goliath te verslaan? Waarom is die machtige Goliath nu nog niet verslagen? En de koning, die zal waarschijnlijk dan verbaasd gestaan hebben dat David dat tot hem zei. En Saul antwoordde: wat bent u voor een man, David? Gij zijt nog zo jong. Wat zijt gij van plan om nu te doen? En David antwoordde: ik heb geloof in God. En ik wil me niet laten controleren door die reus. En in de kracht van God ga ik die reus doden. En hij vertelde ook tegen de koning dat hij ook beren en leeuwen had gedood. Ah ja, zei zo. Maar daar ben ik bang voor, hè. Daar loop ik zelfs van weg. Maar David hield echter rekening met God. Met de kracht van God. En hij was echt vast van plan om de reus te elimineren. En toen zei uiteindelijk Saul: nu zie ik dat, ja, je bent niet meer tegen te houden, hè. Maar trek wel mijn wapenuitrusting aan. En hij deed zijn wapenuitrusting aan. Maar in dat harnas dat hij aan had, voelde David zich hulpeloos. Hij kon bijna niet meer bewegen. En hij deed het terug uit. Ik heb dat allemaal niet nodig. En je zult zien, koning, de reus gaat eraan. Met Gods kracht. Want ik vermag alle dingen in hem die mij de kracht zal geven. Zo begreep er niks meer van, hè. Nee. Maar David, die had geleerd met andere wapenen te strijden. Met het harnas legde hij alles af wat met het menselijk verstand te maken had. Hij vertrouwde op de Heere met zijn ganse hart. En hij steunde natuurlijk niet ook op zijn eigen gedachten, zijn eigen inzicht. God zal mij de kracht geven, zei hij. En David zei: koning Saul, ik heb ervaringen met God. En God is zoveel groter dan deze reus. En dat was Saul vergeten. Dat was zij vergeten. En wij ook soms. Hebben wij ook ervaringen met God? We zullen ze natuurlijk nooit hebben als we niet eerst een beeld krijgen van wie God is. Door de Bijbel te lezen, dan leren we wie God is. En wat hij ook allemaal gedaan heeft en wat hij ook allemaal kan doen in uw leven. Want zonder God die reus bestrijden, dat betekent dat die reus die zal verpletteren. David, hij nam zijn staf, een lange stok, waarmee hij de schapen bestuurde. Een stok naar links, de schapen ging naar links of naar rechts. En de staf, dat is een beeld van macht en van gezag. Maar door die staf te nemen, heb je nog geen macht. Want het is de staf en God. En David nam ook de herderstas en die droeg hij op zijn hart. En zijn belangrijkste wapen zat daarin. De slinger was in Davids hand. Hij had geloof in dat stukje leer. Daarmee zou hij de reus dan ook verslaan, met dat geloofswapen. Maar de steen, dat was echter het belangrijkste. En waar moest hij die zoeken? In de rivierbedding. Daar lagen veel stenen. Stenen zijn een beeld van de beloften van God. En je moet ze zoeken waar ze zijn. In het woord van God. En niet iedere steen is ook goed, hè. Er zijn er duizenden. Zo is het ook met Gods woord. We moeten de stenen, de beloften zoeken, het antwoord om beproevingen te weerstaan. Elke tekst in de Bijbel is een steen. En die steen ontvang je niet door gejaagd en nerveus door de Bijbel te bladeren. Van zo van, ik moet een tekst hebben, want de vijand komt af. Nee. Je zult zien, ook bij Jezus was dat ook zo in de woestijn, wanneer hij beproefd werd door Satan. Gaf Jezus ook steeds een passend antwoord. Namelijk, er staat geschreven. En zo kunnen wij ook de vijand tegemoet gaan. Met de juiste steen, met dat speciale woord. En dan zullen we ook overwinnen. David was nu gereed om met die tartende reus af te reiken. Hij was er klaar voor. En zo naderde hij dan ook de Filistijn. Heel rustig deed hij de steen in de slinger, zijn geloofswapen. En Goliath, hij begon opnieuw te intimideren. Hij begon opnieuw hem David schrik aan te jagen. En hij bezag de jonge David, de schaapherder, en hij was diep beledigd. Is dat mijn kampvechter, waar ik al 40 dagen naar vraag? En hij komt eraf. Ben ik misschien een onder? Hij komt eraf met zijn stok. Hij dacht waarschijnlijk, hij zal die stok werpen. En gelijk van een hond, die loopt erachter en hij brengt hem terug. Hij was daardoor echt beledigd. En vervolgens, Goliath vervloekte hem. Bij zijn goden natuurlijk, hè, vervloekte hij hem. Maar dat treft geen doel. Dat treft geen doel als je met God wandelt. Hij verachtte David en hij schreeuwde het uit. Ik dood je. Kom maar eens hier. Dan zal ik uw vlees aan de vogels en de dieren op het veld geven. Ja, als dat geen schrik aanjagen is. En Davids antwoord was duidelijk. Gij zult mij niet doden. Ik zal u doden. En vandaag komt er een einde aan uw tarten van mijn God. De vijand tilde zijn grote speer op. En David zag de aanval afkomen. En hij wist nu, het is de moment, het is tijd om daar onmiddellijk op te reageren. En hij wist dat God met hem was. Hein? En zo naderde hij dan ook de reus. En toen ging het weer allemaal zo snel en met ongelooflijke snelheid vloog de steen weg uit de slinger. Goliath zag die steen alleen eens niet aankomen, zo rap ging het. Het ene moment zat de steen nog in de slinger en het volgende moment werd het hoofd van Goliath doorboord. En zo overwon David de vijand en hij verloste het volk ervan. Wij ook kunnen in eigen kracht de vijand niet verslaan. En niet weerstaan. Alleen de Heere kan de vijand aan. En hij zal overwinning geven. Want God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. Aan hem alle eer. Amen. We willen samen nog danken voor het woord van deze morgen. Vader in de hemel, we zijn dankbaar, Heer, dat wij deze morgen weer uw woord mochten openen. Dankbaar, Heer, dat we even mochten stilstaan bij de geschiedenis van Goliath en David. Bij deze twee woorden van intimideren en tarten. En ik bid u, Heer, dat het voor ons ook een les mag zijn wanneer wij, ja, wanneer wij aangevallen worden zoals David, reuzen zoals Goliath, en ook ons influisteren dat wij als christen niets kunnen, dat wij altijd het verkeerde doen. En daarom bid ik u, Heer, dat u ook ons wilt helpen, Heer. We mogen weten dat u voor ons die overwinning hebt behaald op Golgotha en dat wij u mogen toebehoren. Heer, help ons, Heer, dat wij, ja, niet verlamd zijn, Heer, wanneer wij aangevallen worden, Heer, door, en dan bevangen zijn door angsten, Heer, zodat wij niets meer kunnen voor u, Heer. Dank u wel dat wij die wapenuitrusting mogen aandoen. Niet met zwaard of met geweer, maar die geestelijke andere wapenuitrusting van God. Om te weerstaan aan de uitdagingen van de vijand. En dan kunnen wij versterkt ook uit die strijd komen en weten, zoals David, dat wij altijd met u in de overwinning mogen staan. Want de strijd is van u, de strijd is van de Heer. U bent geloofd en geprezen, tot in eeuwigheid. Amen. Amen.
Dank u, Ides, voor de opbouwende boodschap. Dank u dat we mogen weten dat wij eigenlijk allemaal Goliath in ons leven tegenkomen, die niet zomaar op de eerste beste moment te verslaan zijn, maar met de Heere kunnen en wij het wel. We kunnen heel veel leren van deze geschiedenis. Ik had er ook eens mij een tijdje geleden serieus in verdiept. En ik heb stilgestaan, als ik dat nog een keer kort mag zeggen, waarom juist 40 dagen? Waarom nu juist 40 dagen? Geen 100 dagen, geen 20 dagen, maar nu juist 40 dagen en dan werd Goliath verslagen. Heb je daar al eens over nagedacht? Getallen tussen haakjes komen altijd voor 7, 4, 7. 40, 120. 40 is ook een heel speciaal getal. Ik zal het nu natuurlijk niet allemaal zomaar herhalen, zo te laat worden, want we moeten nog koffie drinken en we moeten nog praten met elkaar. Maar 40 is hier een getal die duidelijk wil zeggen, er werd gespot en gelachen met het volk van God en ook met de God van Israël. In een bepaalde tijd laat de Heere God iets toe. Maar plotseling zegt hij, stop, nu is het genoeg. En hij gebruikt daarvoor David. Als ik mee mag doorgaan naar het Nieuwe Testament. De Heer Jezus heeft de duivel verslagen op Golgotha. Hij is de Heer en hij komt terug. Maar we zien eigenlijk nog niet dat de Heer Heer en Meester is. Vele problemen, en ik denk dat die problemen nog zullen vermeerderen. Tot de komst van de Heere. Maar wanneer de Heere terugkomt, dan gaat hij hier heersen als Heere. En iedereen zal zich moeten buigen voor hem. Goed, dit even dat er nagedachtenis. Ik wil natuurlijk niet nagedachtenis, misschien een klein beetje een aanvulling. Maar Ides heeft een heel speciaal lied aangevraagd. We hebben het al gehoord uit zijn mond. Het is een ouder lied. En we gaan dat eerst normaal, kalm en rustig zingen. Dan gaan we misschien recht staan als dat gaat. En we gaan dat lied in kanon zingen. We gaan eerst dat lied zingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. Eerst normaal zingen. Uit volle borst.
Ik vermag alle dingen in hem. Ik vermag
laatste dingen. Er is hier heerlijke koffie gemaakt door mensen van Nulle. Er is hier ook speciale koeken meegebracht door iemand van Nederland. Maar wat er is ook zo belangrijk, het is niet zomaar die koffie uitdrinken of slobberen, dat we praten met elkaar.